akkoord bereikt met Brussel over het Noord-Ierland-protocol, melden Britse media. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, was voor de onderhandelingen naar Londen gereisd vandaag. Details zijn nog niet bekend. Vanavond geven von der Leyen en de Britse premier Sunak een persconferentie. Het Noord-Ierland-protocol moet een probleem oplossen dat door Brexit is ontstaan. Daardoor ontstond een grens tussen EU-lid Ierland en niet-EU-lid Noord-Ierland. Grenscontroles tussen Noord-Ierland en Ierland liggen historisch gevoelig. President Erdogan van Turkije heeft excuses aangeboden voor traag op gang gekomen reddingswerk na de zware aardbevingen 3 weken geleden. Dat deed hij tijdens een bezoek aan de stad Adıyaman, die ook getroffen werd. Volgens Erdogan liep het reddingswerk onder meer vertraging op door de kou en door de wegen die ook beschadigd waren. Bevingen en naschokken kostten zeker 50.000 mensen het leven. Ook vanochtend was er weer een nieuwe beving in een deel van het getroffen gebied. Die had een kracht van 5,2. Zeker 1 persoon kwam daarbij om het leven. Meer dan 110 andere mensen raakten gewond. Een vliegtuig van TUI is teruggekeerd naar Schiphol nadat bij het opstijgen de staart van het vliegtuig de grond had geraakt. Het toestel was vanochtend vertrokken naar Gran Canaria. De oorzaak van de zogenoemde tail strike wordt nog onderzocht. Passagiers en hun bagage zijn van boord gehaald. Met een ander toestel worden ze naar Gran Canaria gevlogen. Het bevrijdingsfestival in Utrecht kan toch doorgaan, meldt RTV Utrecht. Vorige week maakte de organisatie bekend dat het gratis festival voor het eerst sinds 1993 niet door kon gaan, omdat er te weinig financiële reserves zijn. Het KF Heijnfonds en Bierbrouwer Gols trekken de portemonnee en staan garant voor financiële tegenvallers. De steun komt bovenop de eerdere extra bijdrage van de gemeente en de provincie Utrecht. Het weer afwisselend wolken en zon. Het is een graad of 7, maar door de noordoostenwind voelt het een stuk kouder aan. Morgenochtend eerst bewolkt. In de noordelijke helft kan wat motregen of natte sneeuw vallen. Later meer zon en opnieuw 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Goedemiddag luisteraars, maandag 27 februari, 5 over 5 bijna. Tijd voor de tweede uitzending van het Veteranencafé. Vanmiddag de gast Martin van Dalen. Buiten is het 8 graden en een mooi winters zonnetje. Goed voor de panelen. Hier binnen is zoals altijd een graad of 20. Achter de knoppen Frank Scherphuis. Vanmiddag de gast Martin van Dalen. Jaren bij het Korps Mariniers gediend en deelgenomen aan meerdere missies. En meer dan 30 landen bezocht. Martin woont op Texel en voor velen waarschijnlijk een bekend gezicht. Martin, ik mag wel gewoon Martin tegen zeggen.
Graag zelfs, Aad.
Martin, we gaan gelijk in het diepe. Vertel eens wat over jezelf. Wie is Martin van Dalen? Waar komt hij vandaan? Welke school zat je? En wat was in je jeugd je favoriete sport? Kortom, we zijn nieuwsgierig. Ga je gang.
Ja, nou ja. Martin van Dalen, dat heb je aangekondigd. Geboren in Amsterdam. En daar heb ik mijn lagere school afgemaakt. En toen dat klaar was, zijn we verhuisd met mijn ouders naar Huizen, vlakbij Hilversum. En daar heb ik de middelbare school afgemaakt. En daar komen we straks nog op. En van daaruit rechtstreeks gaan werken.
Gaan werken?
Ja, bij Defensie. Enig kind. Tijdens mijn diensttijd, waar we straks verder op komen, gemerkt dat ik nogal geregeld hier op de MOK aan het werk gesteld werd. Rond medio 1984, dus toen ik een jaar of vier in dienst zat, verhuisd naar Texel. Want dat leek mij toch wel makkelijker met naar huis reizen.
Ja. Je bent op zeer jonge leeftijd bij het korps gegaan, ik begrepen. Je was iets ouder dan ik, want ik was 16 jaar in de maand toen ik erbij ging. En jij was 16 jaar en 11 maanden.
Ja, niet te geloven, hè?
Nee. Op zeer jonge leeftijd je dienst getreden bij het korps mariniers. En wat vond je nou aantrekkelijk aan het korps?
Ja, dat is een jongensboek, Aad. Als je in die tijd niet filmpjes zag, maar je zag de Troskompas. En ik moet er ook bij zeggen, mijn vader was ook marinier geweest. Heeft niet zijn diensttijd volgemaakt, maar is tot station van de mariniers gekomen en daarna afgekeurd op zijn oren. En ja, ik kreeg natuurlijk ook geregeld, ooms noem je dat vroeger, hè? Dus bekende van je vader waren dan ooms en tantes. Die verhalen die je daar hoorde, dat was voor mij letterlijk maar één ding. Ik heb ook nooit iets anders onderzocht of zo. Goh, als dat nou niet lukt, zal ik dan echt met volle overtuiging, dat gaat het voor mij worden.
Oké. Nou, voor mij lag het wat anders. Ik zag ze elke woensdag door de stad marcheren. Toen dacht ik, bij die hockeyclub wil ik ook horen.
Ja.
Hoe lang heb je bij het korps gediend en heb je er wel eens spijt van gehad?
Nou, uiteindelijk gewoon mijn hele diensttijd. Dus inderdaad 16 jaar, 11 maanden. Terugkijkend vind ik belachelijk jong eigenlijk als ik er terugkijk. Toen vond ik dat uiteraard niet. En tot einde diensttijd, tot 52 daar gewerkt. En dan omdat je een paar uitzendingen hebt. Zijn er nog dingen die wat dubbeltellen.
Ja.
Dus uiteindelijk heb ik daar diensttijd met die dubbeltelling 36, 37 jaar gewerkt. En heb je er wel eens spijt van gehad? meerdere malen. En,
eerlijk antwoord.
Ja. Dus, weet je, niets menselijk is ons vreemd. En ik maak gelijk grote stappen. Maar als je, een van onze operatiegebieden is Noord-Noorwegen. Als je daar met min 30, min 40 in dat tentje met een lading sneeuw op je tentje gepot wordt om, zeg even 1:30. En je ligt er pas vanaf 1 uur in. En je moet 2 uur in die put gaan staan buiten. En het is een oefening. Je weet dat je naar niks zit te kijken. Dan is spijt een te groot woord. Maar als je dan wat verlichting nog ziet in de verte van een stad of zo, waarvan je denkt, ja, die lui liggen er iets anders bij als ik. Dan zijn het wel van die heroverweegmomenten. Maar dat zijn vlagen of zo, Aad.
Nou, bij mij gingen de vlagen wat verder. Ik vond als corporaal dat ik onheus bejegend werd. Want ik werd op een of andere plaats van de oude kwartiermeester neergezet als jong corporaal van de mariniers. En toen heb ik mijn middelvinger opgestoken. Dus
dat is niet slim.
Ik ga weg.
Ja.
Maar ja, burgermaatschappij was ik ook niet geschikt voor. Dus ik ben weer teruggegaan.
Oké. Je bent echt weg geweest.
Ik ben echt weg geweest.
Ja. Nee, ik nooit. En ik moet ook heel eerlijk zijn. In die mariniers 1 tijd. Als je nog niet geen streep op je schouder hebt. Dat je dan wel beïnvloedbaar bent door je collega's. En dat was ook wel een tijd dat veel mensen zeiden, ja, we moeten weg bij de baas. En dus dat in die tijd is dat wel eens omhoog gegaan. Maar nooit serieus onderzocht of werk van gemaakt. En gelukkig.
Nee. Maar het was wel een tijd dat er niks gebeurde. Koude oorlog, rust aan de ene kant van de grens, wij aan de andere kant. Af en toe spannende dingen met binnenlandse ongeregeldheden en de rest.
De eerste 10 jaar of zo, kan je dan zeggen. En dat is zeg maar, ja, wanneer was dat? Eind jaren 80.
89, ja, hè? Toen veranderde de wereld.
Eind jaren 80, toen we dan wel redelijk aan een staart getrokken op dat vlak.
Kijk, de wereld is veranderd toen ze in Berlijn de muur afgebroken hebben.
Zeker,
en de PvdA bedacht dat je militair ook onder het woord humanitaire missie in kan zetten. En toen is het pas echt spannend geworden. Het overgrote deel van je loopbaan heb je op Texel doorgebracht. In diverse functie en had alles te maken met bootjes. Was dat toeval of heb je hier bewust voor gekozen?
Ja, dat is toch toeval. Ik moet alweer grinniken hoe dat dan gegaan is, Aad. Tijdens je opleiding, je eerste mariniersopleiding, tegen het eind, dan wordt er letterlijk zo'n lijst op het bord geplakt. En daar staat dan op wie waar naartoe gaat. En in mijn geval was dat meteen na de mariniersopleiding werd je geacht een specialisatie te doen. Je werd of mitrailleur of motorist of AT-schutter, antitank wapenschutter. Dus ik stond er netjes op voor motorist. Om daarna rechtstreeks, nagenoeg rechtstreeks toen de tijd landingsvaartuigbestuurder, LCA-bestuurder te worden. Ja, was echt letterlijk gewoon voor mij bepaald, toen.
Oké.
Okay. Ja.
En dat vond je wel leuk?
Het was niet meteen het beeld wat je voor ogen hebt. Hè? Als je, ik zeg net, ik had redelijk door de kennis van mijn ouders, van mijn vader en zijn vrienden, had ik redelijk voor ogen wat het allemaal inhield. Die hebben nooit gesproken over het vak LCA-bestuurder. Dat is nooit afgesproken. Dus gewoon in die tijd, wat was ik toen, 17,5, niet mondig genoeg om te zeggen, zeg, corporaal, is dit wel, dit wil de manier van Dalen niet, zo mondig was je niet. Maar achteraf ook weer prima gelopen. Toen wel twijfels over gehad, moet ik dat nou wel doen? Maar moet ik dat wel doen, dat is ook niet waar, maar is dit nou al waarvoor ik gekomen ben? Maar achteraf ook weer allemaal echt goed gegaan, mooi gegaan.
Ja. Ja, nu is het wel zo, en dat zou je waarschijnlijk wel met me eens zijn, hè, dat in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, het overgrote deel van de mariniers allergisch is voor landingsboten.
Ja, maar daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Hè. En ik, nadat ik die opleiding gedaan had, natuurlijk toch een heel luxe positie dat je aan dat stuur staat, om je heen kan kijken. Maar ja, die boten zijn natuurlijk gemaakt om mensen of dingen te verplaatsen. En nou ja, als je daar onder in dat ruim zit, dan heb je ook helemaal niks te smilen, hoor. Als die boot op zijn, ja, even populair gezegd, op zijn kop staat. En er komt alleen maar bakken met water over. Dus ik kan me dat wel voorstellen. Dat je daar een grondige hekel aan krijgt als infanteriemarinier.
Of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed, just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get ready.
25 years and my life is still trying to get up that creepy hula of hope for a destination.
Zoals ik in mijn inleiding reeds vertelde, heeft Martin aan meerdere missies deelgenomen. De eerste was van april 83 tot januari 84 aan de United Nations Transitional Authority in Cambodja, ook wel UNTAC genoemd. Tijdens deze interim gezag van de VN in Cambodja, UNTAC was een VN-operatie die toezag op het bestuur van het Zuidoost-Aziatische land Cambodja van 1992 tot 93. Martin, ben je aangewezen voor deze missie of ging je vrijwillig?
Nee, toen ging ik echt vrijwillig. Het was eigenlijk, we hadden wel wat kleinere dingetjes gedaan voor die tijd als korpsmariniers. Maar dit was echt de eerste missie met body, waar we echt in grote getalen naartoe gingen. Waarbij we toen helemaal nog niet wisten wat er daarna natuurlijk zou allemaal gaan plaatsvinden. En we hadden toen, was echt wel het generale gevoel, het algehele gevoel. Dat je daar, je moest daarbij zijn. Want nogmaals, je wist niet wat er daarna nog kon komen. En daar wilde je als marinier bij zijn. Hoe naïef dat ook allemaal klinkt. En misschien voor de luisteraar misschien een beetje slecht te begrijpen. Maar in die wereld, waar je traint voor dit soort dingen, je wilde naar Cambodja.
Waar was je toen je dat te horen kreeg?
Ook hier op Texel, ik zat zelf in de derde shift. En het korps had toch wel wat moeite om die shifts te vullen. En waar men eerst dacht, ja, maar die landingsvaartuig moet ook blijven varen. En we hadden toen net weer een nieuw landingsvaartuig. Belangrijk, belangrijk, belangrijk. Maar goed, die druk werd zo hoog. En nogmaals, wij wilden dat ook echt erg graag. Dus van twee kanten was die drukker. En toen was die som toch snel gemaakt. Hè? De 112, die gasten, samen met mij nog een swikkie van die lui hier op Texel, gingen we dus wel naar Cambodja.
Ja, als ik het allemaal goed bijgehouden heb, is zo ongeveer 70% van het korps is toen naar Cambodja geweest.
Ja.
In een rotatie.
Ja.
Drie rotaties van een volledig bataljon.
Ja, klopt.
Wat wist je van Cambodja toen je hoorde dat je uitgezonden zou worden?
Misschien is dat voor mezelf ook nog wel eens slecht terug te halen. Hè, maar in die hele pre-internettijd, hoe was dat nou ook allemaal weer? Informatie was gewoon niet zo makkelijk verkrijgbaar zoals dat nu is. En ja, het was ook niet zo dat ik dan naar de bibliotheek ging om dan eens mijn eigen daarin te verdiepen. Het was toch dat er dan toevallig op televisie iets was over Cambodja. Het was niet heel erg in het nieuws. Maar dat verhaal van die rode Khmer hadden we wel, dat was wel meegekomen in het nieuws. En tot Vietnam, hè, want dat was eigenlijk de hele reden van die rommelige situatie daar. Die natuurlijk invloed probeerde uit te oefenen op die Cambodjaanse regering. Dat was niet. We hadden daar niet heel veel informatie over. En de korpsleiding, als je dat zo mag geloven, deed ook wel zijn best. Dus we kregen daar ook wel briefing over. Maar dat is niet wat het heden ten dagen is, hoor. Dat was echt op een hele prille. Prille stoel of zo.
Cambodja is natuurlijk heel anders dan bijvoorbeeld Noord-Noorwegen, waar ik het net over had.
Ja, ja, ja.
Hoe heb je de jungle en alles in Cambodja ervaren?
Ja, nee, en het was nog een beetje extremer, want in maart kwamen we natuurlijk terug uit Noorwegen. Vanuit de -30, -40 gingen we, een paar maanden later, kort opwerktrekje. Zaten we inderdaad in die jungle. En overigens, het is niet alleen maar jungle. Het is ook heel veel platteland, veel reisvelden en dat soort dingen. En je vraag, hoe heb ik dat ervaren? Hè? Dat is, het zijn een beetje dooddoeners. Want eigenlijk komt dat terug bij bijna elke missie. Op het moment dat je, het zij een vliegtuigtrap afstapt of het zij een grens oversteekt met een voertuig, dan is het heel vaak, en dat is ook het woord wat veel collega's altijd zeggen, alsof je in de middeleeuwen terugkomt. Er is daar werkelijk niets. Het is allemaal zo primitief. Tot zelfs nu, jaren later, kan ik me bijna niet meer voorstellen hoe primitief het allemaal was daar. Dus nee, dat was heftig. Ja, dus die eerste kennismaking met zo'n land. En je hebt het nu over Cambodja, maar eigenlijk geldt het wel voor al die missies. Die eerste kennismaking is altijd wel heftig.
Ga je daar nou relaxed mee om? Of heb je zoiets van dat je toch altijd wel zeg maar op je hoede bent? Gespannen of zo?
In die gebieden? Ja. Of achteraf?
Nee, of hoe ja. je daar bent?
Nee, in die gebieden. Hè, nogmaals, dat zijn weer woorden die heb ik allemaal pas later, veel later geleerd. Is het heel nuttig dat je een bepaalde scherpte hebt. Hè, dus als er veel geluid is, ja, dat kan dan betekenen tot er geschoten wordt. En dan is het heel nuttig in die gebieden dat je dan iets doet. Een bepaalde handeling. Alvast je wapen gereed gaat maken of iets dergelijks. Dus in die gebieden heb je wel een scherpte. Hoe moeilijk dat misschien voor luisteraars voor te stellen is. Dat eigenlijk voelt het als je daar met je werk bezig bent, ook wel als een prettige scherpte. Je wil ook klaar zijn voor wat er eventueel gaat gebeuren. En daar zit er natuurlijk, je kan dus te weinig gespannen zijn, laat maar komen. En er zit natuurlijk ook weer een bovengrens aan, dat je veel te gespannen bent. Maar ik voelde dat wel als een prettige spanning.
Maar is dat omdat je je werk goed wil doen, of is dat lijfsbehoud? Of bijna?
Nou, in mijn geval was ik, ik had een leidinggevende positie, weliswaar een lage leidinggevende. Ik was korporaal van de mariniers toen. En ik voornamelijk voor mijn personeel, voor die gasten om me heen, dat je eigenlijk bij elke situatie steeds weer terugdenkt van, en je kent ze natuurlijk allemaal bij naam, en ik zeg nu even Jan, Piet en Klaas, maar dat je denkt, oh, ik hoop dat Jan alvast die patroon in de kamer heeft, ik hoop dat Piet even die rechterflank toch goed in de gaten heeft, allemaal van die dingen die je wel beoefend hebt. Maar waarvan je in die situaties, ja, dan. Dat is wel hoogspanning in je hoofdje dan of zo. Maar nogmaals, ik heb dat niet als een heel onplezierige hoogspanning ervaren. Maar ja, we switched on, echt ingeschakeld.
Ja. Maar dat is natuurlijk gebaseerd op vertrouwen in je personeel, hè?
Ja.
Weten wat de man links en rechts van je doet, hè? Ja. Dus waar wij altijd trots op zijn, uitkomers, hè?
Ja. Ja, nou, dat. Ja. Dat, hè, dus, maar je kan het 100 keer beoefenen en. Ja, je maakt je geen zorgen, maar je hoopt dat ze het dit keer ook weer allemaal goed doen.
Ja, is het ook zo dat je zeg maar die scherpte hebt omdat je niet weet wanneer je in een split second een beslissing moet nemen?
Ja, nou ja, ik zat in die laatste rotatie van Cambodja. En waar het in die eerste rotatie nog redelijk. Nou ja, daar ging men ook wel zonder helm de poort uit, hè, niet op tenminste. Was het bij ons echt wel al een gespannen situatie. Er waren, ja, weet je, van die strijdende partijen. Drie verschillende fracties die dan allemaal. En dan komen wij als vierde fractie eigenlijk als VN bij. Dus eigenlijk als je de poort uitging, was je wel gelijk aan. Ja, en ook in het kamp enigszins. Hè. Het is ook niet dat je daar helemaal in lekker land. Zo is het allemaal niet.
Heb je slapeloze nachten gehad?
Nee.
Nee,
nou, we zijn natuurlijk geregeld enige keren tot er dan wel een situatie was bij mij. En dan s'nachts allemaal een soort met alertheid tot er iets gebeurt en tot je dat moet doen. En dan schiet die adrenaline natuurlijk enorm omhoog. Ook weer heel functioneel, die adrenaline. En daarna is dat nog niet zomaar weg. Dus dan slaap je slecht omdat die adrenaline nog zo in je lijf zit.
Ja, en je mag niet even de kroeg in natuurlijk.
Nee, er wordt, zolang als ik met het korps zit, misschien tot het daarvoor anders was, zo weet ik niet, maar niet gedronken tijdens missies.
Nee, dat is nog nooit gebeurd.
Ja.
Ook in mijn tijd niet.
Okay.
Dan heb ik de laatste, hè. What's up van de vier blondes, waarom?
Ja, dat vind ik dan, niet zozeer omdat ik ben niet een groot muziekliefhebber of zo, maar dat liedje van Fonon Blondes, en nogmaals, we hebben het over de jaren 90. Geen internet, geen Spotify en al dat soort diensten. Dus dat ging letterlijk met cassettebandjes. En als zo'n cassettebandje één keer daar was, dan was dat je muziek voor die hele term, voor die hele periode. Dus die hele vernieuwing, hè, zeg maar 6 maanden lang, had je eigenlijk nul vernieuwing van muziek. En dus dat was, ja, dat doet me dan altijd niet zozeer. Hè, dat ook muziek, dat het zoveel betekenis voor me heeft. Maar dat nummer, dat zat in die cassettebandjes en dat hoorden we dus steeds. En wat ik ook wel grappig vond, want we kregen wel eens bezoek van pers. Niet vaak, hè, maar is tot die zo'n simpele uitleg als ik net geef, dat was het. Maar die zochten daar een diepere betekenis achter. En die had dat voor ons helemaal niet. Dus dat las je dan later terug in die stukken. Ja, what's up, what's going on, Kopperaal. Die lading had het voor ons absoluut niet, dat nummer.
Nee, maar dat is wel, weet je, ook met uitzendingen, ook Noorwegen, heb je de plaat van het jaar, zeg maar, die wordt gewoon doodgedraaid.
Ja. Ja, en ook uitspraken, hè, die je dan met elkaar blijft herhalen of zo. Ja.
Ja. Wat is je mooiste herinnering aan deze uitzending?
Van Cambodja.
Ja.
Ik ben al een paar keer verplaatst van locatie. Hè, omdat zo'n conflict. Dat vordert of zo. Ik weet niet goed hoe ik het moet uitleggen. Maar dat verandert, zo'n conflict.
Houdt zich niet aan lijntjes.
Ja, en dus moesten we een paar keer van locatie veranderen. En locatie. Een van mijn locaties was heel dicht bij, ik meen het zesde of zevende wereldwonder. Bij Angkor Wat. Maar echt dusdanig dichtbij. Dat je als je dan op patrouille ging of terugkwam. Ja, daar eigenlijk. En we gingen dagelijks gingen we eruit. Dat je daar elke dag langs kwam. En ja, dus ook dat die hele bijzondere dingen. Als we dat echt als wereldwonder hebben bestempeld. Dat ook maar weer heel gewoon wordt of zo.
Yeah.
Dus één keer terug. Ja, maar dat is met veel meer herinnering hoor. Dat je wat toen normaal was, denk je, wat bijzonder was dat eigenlijk, zeg. Angkor Wat, dan betalen mensen 10.000 euro voor om eventjes naartoe te gaan.
Om een uur rond te lopen, ja.
Ja, dat vond ik bijzonder. Maar ja, weet je, elke dag is eigenlijk bijzonder aan. Maar ik snap wel wat je bedoelt.
Dan heb je wel eens een ingeval dat brief aan je buddy gegeven.
Een wat eens?
Een ingeval dat, waar een hele hoop mensen...
Ik snap je. En die krijg je ook van tevoren. Hè? Van die standaardformulieren en wat nou als. En muziekkeuze. En nou ja, allemaal van dat soort dingen. En er zijn mensen die vullen dat in. En dat mag ook. Daar is die ook voor. Ja, ja. Laat dat heel duidelijk zijn. Ik stimuleer mensen, ook mijn personeel, om dat te doen. Maar er heerst ook een bijgeloof daarover. Tot het invullen. Dat toch iets verzoeken is. Maar,
slecht voorteken.
Ja, dus ik was van die lichting en ik ben niet bijgelovig, maar toch deed ik dat niet. Ik heb hem niet... En als je thuis goede afspraken gemaakt hebt, dan weten ze wel wat je wil laten. Ja, maar het is niet het gevoel maar waarmee ik toen de tijd een missie in wil.
Hoe was het thuisfront eronder?
Ik had toen een redelijk nieuwe... relatie. Ik was toen net wel, net niet met Tessa. Dat zou je dan eigenlijk aan haar moeten vragen natuurlijk. App even schatten. ik denk net zoals ik, gezond gespannen, maar wel vertrouwen op. Ja, dat flikt hij wel, dat kan hij wel, denk ik.
De reden waarom ik dat vraag is dat tegenwoordig... Zitten we waar ook de wereld, hebben we internet en hebben we alles van onszelf bij ons. Hè? Compleet Nederland naar welk missiegebied ook. Maar toen was je nog aangewezen op de veldpost, denk ik.
Ja, klopt helemaal. Ja. En een postverzorging. En iedereen deed dat zijn best voor. Hè. Er is niemand die daar de kantjes vanaf liep. Maar dat duurde gewoon 2 weken of zo naar Cambodja. Je moest maar net het geluk hebben tot er ambassadepost op en neer ging. Dus veel vertraging. Maar ook dat was in die tijd doodnormaal.
Ja, we wisten niet beter.
Ja, precies. Dus
hadden nog nooit van internet gehoord.
Helemaal niet flink of zo. Van kijk, ons is dat was doodnormaal.
En bellen, dat was ook niet. Satelliettelefoon was onbetaalbaar.
Ja.
Dus,
ja.
Wat heeft in Cambodja de meeste indruk op je gemaakt?
Hebben we geen muziek of zo? Ik kan daar niet zo... Wat heeft het meeste indruk? Nou, toch dat werken in die teams. Dat wist ik eigenlijk ook wel van tevoren. Nou, dat vind ik heel prettig. Werken in teams vind ik heerlijk. Ja.
Oké. Okay.
deze is voor iedereen die passie heeft en die voor passie gaat. In het donker kan ik jou niet zien, maar ik weet dat jij daar staat. En ik heb het glas op jouw gezondheid. Jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen. Yeah, yeah, kan ik jou niet zien, maar deze is van ons naar jou. En ik heb last op jouw gezondheid. En jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld. De wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen.
Martin, vervolgens word je in juni 1997 uitgezonden in het kader van de Stabilisation Force ESFOR.
Ja.
ESFOR is een vredesmacht die na afloop van de Bosnische... Als je mijn goede blaadjes hier, dan krijg je dit weer altijd met live uitzendingen. Opnieuw. ESFOR is een vredesmacht die na afloop van de Bosnische oorlog toezag op de naleving van het verdrag van Dayton in Bosnië en Herzegovina. ESFOR volgde de vredesmacht IFOR, Implementation Force, op en liep, in 21 december, en liep van 21 december 1996 tot 2 december 2004. In totaal leverde Nederland 22.660 militairen. En dat heb ik me nooit gerealiseerd, ja, dat er zoveel, ja, Nederlanders naartoe gegaan, ja, zijn. Ja. Waarvan er 8 gesneuveld zijn. Tijdens de uitvoering... Tijdens ESFOR was je groepscommandant van de IPR. En als goed manier weet ik dat wij geen IPR's hadden.
Dat klopt.
Dus mijn vraag is, was dit in samenwerkingsverband met de landmacht? Ja. Of zat je in een mariniers-eenheid, ja, met landmachtvoertuigen?
Ja, nou, ik denk dat je een langer antwoord verwacht als ja.
Dat klopt.
Nou ja, het is altijd weer een beetje complex. Militaire operaties zijn per definitie complex. Daarom oefenen we ook zo lang. Het had ermee te maken dat inderdaad die ESFOR, die stabilisatie moest plaatsvinden daar. Dat was er nog steeds niet. Want die oorlogsmisdadigers, zeg ik nu even, die liepen gewoon nog steeds vrij rond. Hè? Dus die onruststokers, even in populaire taal, die liepen daar nog. En daar heeft de coalitie of de VN allerlei manieren voor om die lui dan, ja, zich te laten verplaatsen naar Den Haag. En heel veel van geleerd van die periode, hoe zoiets gaat als je verdacht wordt van oorlogsmisdaad en hoe je dan aangeschreven wordt. Dat heb je allemaal meegekregen. Dus wij gingen daarheen, waarbij letterlijk Milosevic en de zijnen een brief thuis kregen, want die mannen wonen ergens. Die kreeg een brief thuis van, nou, u kunt u eigen melden op het vliegveld bij Split. Er staat voor u klaar een vliegtuig en er is een tolk, er is een advocaat en een ziekenverpleger. En alles was er en zo gaat dat dus. Zo worden die mannen aangeschreven. Maar we zouden natuurlijk defensie niet zijn als we daar meerdere plannen op hebben. En in het geniep stond, nou ja, dat heette toen nog geloof ik BBE, de bijzondere bijstandseenheid, klaar. Samen met allerlei andere special forces om als er geen gehoor werd gegeven aan die brief. Nogmaals, zo werkt dat gewoon. Je moet eerst het recht hebben om jezelf aan te geven. Om die lui op te pikken. Om die lui zeg maar uit hun bed te lichten of waar ze dan ook waren op dat moment. Omdat de BBA voornamelijk een mariniers, nou alleen maar een marinierseenheid is, vond de korpsleidingen toen slim, verstandiger om ter ondersteuning, hè, dus niet, ik heb niet die lui opgepakt, maar ik was ter ondersteuning van die BBA, om eventuele landing sites te beveiligen. En, hè, dus dat er geen, nou we zijn veel verder als toen, maar geen communicatieproblemen met de landmacht zou ontstaan om daar marinierseenheid voor te gebruiken. En nou, die helisites, als dat dan plaatsvond, die beveiligden we dan en verplaatsten onszelf met IPR'en. Dat zijn dan licht gepantserde voertuigjes. En inderdaad, die hadden we nooit, hebben we daarna ook nooit meer gehad. Dus dat was weer een kunst op zich, ja.
Maar even een vraag, hè. Werden die bestuurd door landmachters of door mariniers?
Nee, die werd bestuurd door de mariniers. Ja, ik zie al licht grijnzen. Dat leidde ook tot hoogst hilarische toestanden. En letterlijk, ik had dan ook zo'n headset op, net zoals ik nu heb. En letterlijk de allereerste keer dat ik in dat voertuig stapte. En op die commandantenpositie ging zitten. En ik doe dat ding op en ik praat tegen die bestuurder. En ik zeg tegen hem van, wat moet ik nou eigenlijk zeggen als we vooruit willen gaan? En toen zei hij, zoiets als, dan zegt u voorwaarts, sergeant. Dus ik zat in mezelf te mompelen. Oké, voorwaarts. En je voelt hem al aankomen. En daar gingen we dus, ja. Dus nee, zo ging dat. Maar ja, goed, improvisatie kenmerkt de manier. En ook dat is allemaal weer prima verlopen.
Nou, ik weet wel namelijk, dat is uit de begin 70 jaren. Toen stond het korps op de nominatie om naar Cyprus te gaan. En toen moesten er ook EPR mee. Maar de landmacht wilde geen mariniers op die dingen laten rijden. En toen heeft de generaal ervoor bedankt. Die zei, ik ga alleen maar mariniers op stap.
Ja, nou ja, dus, dit was iets soortgelijks. Ja.
Hoe heb je Esfoort trouwens ervaren ten opzichte van Cambodja?
Dat was natuurlijk een landmachtzware missie. Hè? Dat, je zegt dat net zelf al, van die 22.000 nog wat man. Het zat dus wel maar relatief weinig mariniers. Er zijn mariniers geweest en ook wel aantallen, maar niet in deze aantallen. Totaal anders. Zoals we in Cambodja gewerkt hebben, helaas zal dat nooit meer gebeuren. Dat was het korps op zijn sterkst. Hè. We werden die poort uitgestuurd met een commanders intent. Ja. En dat houdt in, dit is wat we uiteindelijk willen bereiken aan het eind van de dag. En voer dit uit zo, hè, in de geest van de opdracht. Dus dat was Cambodja. En daar lost je dat allemaal zelf op. Met dat groepje, een groepje van 9 man om je heen, lost je dat allemaal elke dag weer op. En Bosnië was landmachtzwaar en die werkte in die tijd zeker niet met de commanders intent. En dat betekende dat waar ik ook was, in dat gebied 100 kilometers groot, ik altijd dat headsetje op had en dan een hoofdkwartier aan de lijn had. En ik denk, nou, die bewijs verspreken, maar soms was het echt letterlijk zo. Call sign, dit is call sign. U dient hier rechts af te slaan over. Totaal andere setup. Hè. Dus die flexibiliteit, die kennis en kunde en ervaring van die leidinggevende op de grond, die deed veel minder ter zake. En achteraf snap ik het ook allemaal wel, want die landmacht komt natuurlijk ook uit een, kwam toen de tijd uit een dienstplichtige leger, waar die commandersintent helemaal nog niet kon plaatsvinden. Inmiddels hebben we daar natuurlijk ook grote ontwikkelingen. Hè, maar wij hadden natuurlijk weinig dienstplichtigen.
Ze hebben het een beetje afgekeken.
Ja, en dat hoop ik ook echt. Ja,
ja. Ben je nog wel eens terug geweest naar dat gebied als toerist?
Ja. Dat is nou weer grappig dat je dat zegt. Na mijn diensttijd en al vlak daarvoor ben ik weer begonnen met motorrijden. Ook met het achterhoofd, ik wil toch een leuke hobby hebben. En dat reizen is me altijd goed bevallen in mijn werk. En ja, daar vind ik ook weer terug die scherpte. Je moet toch die hele dag scherp zijn op wat je aan het doen bent. Dat is bij motorrijden echt anders dan bij autorijden. En dan hou ik er ook van om lekker lang weg te gaan. 1 maand, 2 maanden, dat vind ik echt fijn. En dat vind ik thuis ook prima, zeg ik er gelijk maar bij. En zo ben ik dus bijvoorbeeld ook, ook bijvoorbeeld naar Noordkaap geweest. Hè, door door Noorwegen heen en zo. En dat was zeker niet waarom ik erheen ging. Maar uiteindelijk, ja, in zo'n land, dan rij je er toch maar op een paar kilometer langs op die posities waar je vroeger geweest bent. En ik voelde dan toch de behoefte om even dit afslagje te nemen en denk, goh, wat staat er eigenlijk nog van toen? Dus dat heb ik ook met vele oefengebieden gedaan en vele oefenlocaties wel gezeten, maar ook met missiegebieden. Maar ja, en misschien is het iets onbewust, zeker niet in mijn hoofd van, ik ga dat allemaal weer bekijken, ik ga weer wat ophalen. Ik heb er niks liggen, dus, maar als je er toch in de buurt bent, heb ik dat wel gedaan. Ja,
ja nou, Bosnië-Herzegovina natuurlijk redelijk te bereiden met de motor.
Ja.
Cambodja, daar ga je
niet. Nee, nou, het is zeker nog wel een droom van maat. Ja.
Moet je met vliegtuig zetten?
Naar Azië te rijden, ja.
Ja. De derde missie, even kijken hoe laat het is, want het is, de tijd vliegt voorbij.
Vliegt.
De derde missie was de United Nations Mission in Ethiopië en Eritrea, UNMEE.
Ja.
De VN-missie in Ethiopië en Eritrea was een waarnemingsmissie van de Verenigde Naties op de grens tussen Ethiopië en Eritrea in de Hoorn van Afrika. De missie was actief van 31 juli 2000 tot 31 juli 2008. Even voor de luisteraars, wij zijn daar niet zo lang geweest. Wij zijn daar één rotatie geweest, de eerste, met een Nederlands-Canadees bataljon, ook wel bekend als NEC-bataljon. UNMEE was je eerste missie waaraan je niet als infanterist, maar als landingsvaartuigbestuurder deelnam. Hoe heb je dat ervaren en wat waren de grote verschillen?
Nou, ik had me dat niet gerealiseerd, maar nu u het zegt, is dat correct. UNMEE heb ik dan twee keer ben ik er geweest, hè. Twee keer wat korter.
Ja.
En één keer was dat om te helpen de voertuigen, de massa aan voertuigen die we daar naartoe stuurden, om die te helpen ontladen in Eritrea. Daar weet jij alles nog van.
702 waren het.
Ja, om daarbij te assisteren en dus meegevaren met dat transportschip wat dat bracht. En de tweede keer was dan daadwerkelijk als landingsvaartuigbestuurder. Man, het is echt de warmste plek op aarde daar, hè?
Ja.
Extreem. Extreem warm. En ik kan me de missie nog goed herinneren, maar wat vond ik er nou opvallend aan? Nou ja, ik heb zelf die dreiging echt als, bijna niet heel, hè, dat spreek je niet hardop uit de plekken, maar ik heb die dreiging niet als hoog ervaren daar. Dat onthoud ik er het meeste van.
Ja, maar dat komt waarschijnlijk omdat je s'avonds terugging naar Rotterdam.
Maar niet altijd, hè. We lagen ook wel voor anker als dat zo uitkwam, als er nog troepen terug moesten komen van het een of ander.
Ik kan je wel één kleine anekdote vertellen uit mijn tijd in mee. Er komt een vent met zo'n Toyota Land Cruiser bij me op Kemmel Square. En die maakt een praatje. Hij zegt, ik ben van Hutselfluts mijnenbestrijdingsclubje. Hij zegt, weet u waar de mijnen hier liggen? Ik zeg, ik heb een klein idee in een straal van 100 meter om me heen wat er gebeurt. Ik zeg, daarna houdt het op, hè.
In die aardewal zeker.
Want ze wilden er geen geld in steken, de Nederlandse regering. Toen liet hij elkaar te zien, ook van de stranden. Hij zegt, hier ligt mij en daar ligt mij. En een van die stranden was een strand waar jullie altijd landen met je landingsboten. Ja. Vandaar dat ik acuut geroepen heb, ergens anders heen.
Komt u nu mee.
Maar oké, Eritrea. In de Hoorn van Afrika. Je zei het al, extreme temperaturen.
Wat
doet dat met jezelf en wat doet dat met je materiaal?
Met materiaal. Hè? Waar schrijf je over, hè? En dat, ik schraakte mezelf dus toch aan het schrijven was van over, moet je nagaan, de luchtgekoelde motoren. Ja, waar heb je het over, hè? En terwijl ik dat opschreef, dacht ik, luchtgekoelde motoren. Geen wonder ook dat het continu warm loopt, dat spul. Ja, nee, dat was gewoon echt zwaar voor het materiaal. En wat ik ook wel... als je het hebt over spellend, maar dat was meer natuur, hè, dus die hitte. Maar ook dat ik, we zijn een keer in een, terwijl we aan het varen waren, in zo'n zandstorm terechtgekomen. Dat je echt letterlijk alleen maar geel zand tot op een armlengte van je ziet. Nou, dat was dus niet een dreiging van vijandsdreiging of zo. Maar dat was ook wel, ook dan moet je weer echt even met z'n allen even scherp zijn. Alle posten bemannen, radar, noem maar op. Dat herinner ik me ook nog goed, die zandstorm.
Het blijkt dat we alweer aardig in tijdnood komen. Dat ligt niet aan Martin, maar aan mijn lange vragenlijst. We gaan gewoon verder. Martin, in 2014 verlaat je Defensie om te genieten van je FLO. Dat je niet achter de geraniums ging zitten, blijkt wel. Je bent voorzitter van het 4-5 mei-comité. Wat is het doel van de lokale 4-5 mei-comité?
Ik was voorzitter. Dat is, kan je niks aan doen, Aad, dat was ik. Maar dat maakt niet uit.
Gisteren ben je...
Ja. Nee, inderdaad, een paar weken geleden. Maar dat, nogmaals, maakt niet uit. Wat doen wij? De herdenking organiseren. Eén keer in de 5 jaar de vrijheid vieren. Althans, organiseren ervan. Dat scholenproject. Adopteer een monument. Ja. Eigenlijk alles wat in het verlengde zit van dat van herdenken en vieren, zou ik maar zeggen, Aad. Ja, in de breedste zin des woords.
Heeft het feit dat je veteraan bent geholpen bij het uitvoeren van die functie?
Ja, denk het wel. Ik heb daar, je hebt beeld bij wat vrede en vrijheid is. Klopt, ja, dat heeft daar zeker heeft daar invloed op. Ja. Ik ben daar vrij stellig in, Aad, in...
Maar even de vraag, hè, want de meeste leden in het 4-5 mei-comité die niet in dienst gereden hebben of geen veteraan zijn, hebben ook nooit oorlog meegemaakt in Nederland. Luisteren die naar je inbreng? Hebben ze daar extra aandacht voor? Of ben je gewoon één van de vijf?
Ja, we doen het met z'n allen heel duidelijk, hoor. Ik heb daar zeker niet een luidere stem in als de rest. Het is natuurlijk wel zo, maar nogmaals, het volkomen begrijpelijk, hè, dat zoals we nu herdenken en vieren, is de Tweede Wereldoorlog leidend daarin. En ik ben wel een trekker, nogmaals, dat niet, hè, dat zeker blijven doen, maar ik vind wel dat we... Dat moeten blijven ontwikkelen. Als we blijven doen wat we nu doen, dan vraag ik me af, gewoon een opvraag, hebben we dan over 10 jaar nog wel een herdenking? Dan is het voor de jongere generatie zo ver weg, dan vraag ik me af. Dus ik vind wel dat je moet zoeken naar nieuwe tradities. En volgens mij zijn die er volop.
Ja. Ja. Ja, nou ben ik persoonlijk wel van mening dat het feit dat ze de Tweede Wereldoorlog en de missies zijn gaan benoemen, ja, dat op zich een hele goede zaak is. Maar wat natuurlijk het hele denken wel veranderd heeft op het ogenblik, is dat meneer Poetin 24 jaar februari vorig jaar de verkeerde kant van het stippellijntje overging.
Ja, nou, daar heb je helemaal gelijk in natuurlijk. En dat zie je ook aan de defensieuitgaven. Dat zie je ook hoe de mensen op straat nu anders en dieper nadenken over vrede en vrijheid en veiligheid. Dus dat klopt helemaal. Dat heeft wel iets betekend in de wereld.
Ik denk dat dat voor een verandering gaat zorgen op de viering. Maar nou een heel andere vraag. Want ik zat natuurlijk een beetje door je doopzeil heen te worstelen toen we dit bedachten.
Tjonge.
En een van de dingen die ik daarin tegenkwam, is dat je dingen doet voor Pan KM.
Ja.
En laat me heel eerlijk zijn, Martin.
Ja, dat weet jij niet, hè?
Nog nooit van gehoord.
Nee. Toch, het heeft wel overal in de kranten gestaan, maar zo zie je maar. Nee, maar dat is gewoon ingewikkeld om alles wat je belangrijk vindt, om dat onder de aandacht te krijgen. Er strijden zoveel dingen om aandacht van de mensen. Het is zo dat het Veteraneninstituut kent een nazorgsystematiek voor mensen die uitgezonden geweest zijn. En dat heet nulde lijn zorg. Dus de dokter is eerste lijn, geloof ik. En de psychiater is tweede lijn of zoiets, zit dat in elkaar. En wat is nou nulde lijns? Dat is gewoon je familie, je vriend, je collega. En dat is niets meer en niets minder als een luisterend oor. En een beetje in de gaten hebben waar je nou wel en waar je nou niet naar moet vragen. Dat systematiek, dat nulleinswerk, is voor veteranen. Vanuit het Veteraneninstituut. En ik zeg het net al tegen jouw radiocollega. Ik vind dat wel eens een beetje knellen, dat woord veteraan. Want, en ik geef altijd als voorbeeld, als je bij de duiker bij de marine bent geweest, en jij hebt ergens, en nog nooit een uitzending hebt gedaan, maar je hebt tijdens je duiken klem gezeten onder water. En jij gaat dat. Nou, dan heb je echt wel wat te verwerken. Dat zijn echt heftige dingen die daar vrijkomen. Dus ik vind dat veteranenwoord knelt. En dus bestaat ook het postactieve netwerk Koninklijke Marine, waarbij we datzelfde doen. Okay. Nulleinswerk doen. In de breedste zin van het woord.
Ja. Ja, het hele verhaal over de veteranen, hè, want daar hoor je natuurlijk heel veel lui over. Hè. We hebben het zelf bij het veteranencafé, daar stond alles over gehad. Hè. Moet je de andere militairen ook uitnodigen.
Ja.
Maar het is wel zo, en ik heb alle missies meegemaakt op Texel. Ik ben er maar een paar daadwerkelijk geweest, maar als die mannen ook weg waren, je was gewoon 24 uur per dag paraat om als er wat uit het voorterrein kwam, hè, of het nou goed nieuws was, slecht nieuws was, of er moesten materiaal opgestuurd worden of dingen met spoed gebeuren, dan ben je daar gewoon mee bezig. Je bent ook kaarttrekker van de veteranen Texel. Hoe staat het daarmee?
Ja, gaat en, goed, man.
En hoe
echt
ben je op het idee gekomen?
Ja, dat gaat goed. Nou ja, dat vind ik nou weer moeilijk om heel kort te houden, Aart.
Nee, nee,
maar we doen dat al, een tijdje. Dat gebeurde ook al voordat ik, toen ik gewoon nog in dienst zat, werd dat ook al gedaan. Maar ik had wel behoefte, dat merkte ik al vrij snel, om daar wat meer structuren aan te brengen. En dus zijn we op regelmatige basis bij elkaar gaan komen. Uitnodigingen versturen en et cetera, et cetera. En dat liep wel aardig, zeg ik erbij. En het afscheid van Henny Huisman heeft dat een enorme stroomversnelling gebracht. Want bij haar afscheid had zij gevraagd van, joh, leuk, die flessen wijn en die envelopjes. Maar ik zou het heel fijn vinden als je een bijdrage doet aan veteranen Texel. En dat zegt zij vanwege haar Amerika-kennis. En ze is naar Cuba geweest, waar veteranen een bepaalde aanzien hebben. En we vatten dat dan samen met thank you for your service. Dat is veel gehoorde kreet. Nou ja, daar hebben we een x-bedrag van haar gedoneerd gekregen. En dat gaf ons de ruimte om eigenlijk eens wat andere wegen in te slaan. En zij haalt maar daar gelukkig ook een goede spiegeling voor. Omdat bij het woord veteraan zit al snel de medische kant, PTSS. En ik heb daar totaal begrip voor. Dat, natuurlijk is dat er, hè, het is er. Maar ik wil juist die andere kant van die veteraan benadrukken. Die flexibele persoon die zoveel veerkracht heeft getoond. En zichzelf ook vaak opdrachten geeft, terwijl in de maatschappij. En ja, te weinig tijd om dat helemaal uit te leggen. Maar het veteranen search team zo'n mooi voorbeeld. Gewoon een groep veteranen die zichzelf een opdracht hebben gegeven in de samenleving. Die kant wil ik er zo graag van belichten. Nou, dat gaat super goed op dit moment. Dat geld hebben we gebruikt om mijn gebied te ontwikkelen samen met Maurice Dix. Ze hebben de hele Cinema Texel voor afgehuurd. En, nou ja.
Ja, daar hebben we het vorige week uitgebreid over gehad.
Met, ja, loopt als een treintje.
Ja. Oké. Als je terugdenkt aan al die missies die je uitgevoerd hebt, wat voel je dan? Wat voor gevoel geef je dat?
Ja, ik zeg wel eens, hè, misschien, nou ja, dan mag je me dan op straat op aanspreken, het ook een beetje eigenwijs en zelf genoegzaam rondlopen of zo. Maar ik heb geen vragen over mezelf of ik van betekenis ben geweest of zo. Omdat ik gedaan heb in mijn leven wat ik gedaan heb. Heb ik die inwendige vraag helemaal niet. Ja, wat ik gedaan heb, dat doet er toe. Ik heb op diverse plaatsen op deze wereld, en zo voel ik het echt, bijgedragen aan vrede en veiligheid. En dat zijn containerbegrippen. Maar ik weet gewoon dat ik ook die individu, dat kleine kind, die meneer en mevrouw aan de kant van de weg in dat houten huisje, heb ik een beter leven bezorgd.
Ja.
Die vragen heb ik niet.
Ik heb eigenlijk nog veel meer vragen voor je.
Ja, en maar nog veel meer antwoorden.
Maar de tijd zit erop, Martin. Ja. Ik dank je hartelijk voor je bijdrage en je openhartigheid in het beantwoorden van de vragen. En ik zou zeggen, Frank, auto's ready.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio Texel.
Ik ben Thomas van der Vlucht. De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van honderdduizenden mensen volledig verwoest. Er is dringend behoefte aan hulp, medische zorg, voedsel en onderdak. Geef op Giro 555.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Relax met onze Reggae on the Move. Iedere maandagavond om 8 uur.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.